hebben prachtige liederen gezongen. Heel wat voor mij waren onbekend, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is goed met elkaar te zingen, met elkaar de Heer ook te aanbidden, zoals we gezongen hebben. En dat met elkaar te doen. Ik wil vanmorgen een gedeelte lezen uit het evangelie van Lucas. Lucas hoofdstuk 7, de versen 36 tot en met vers 50. Ik heb er ook een plaatje over meegenomen. Het gaat over de liefde van een zondares, Jezus door de zondares gezalfd. Moet misschien een beetje goed kijken, dat weet ik niet, maar het plaatje daarachter is ook nog zichtbaar, zie ik. Maar, en ik wil lezen uit de NBV-vertaling. Lucas hoofdstuk 7, vanaf vers 36. De liefde van een zondares. Een van de farizeeërs nodigde hem, dat is de Heer Jezus Christus, uit voor de maaltijd. En toen hij het huis van de farizeeër binnenkwam, ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de farizeeër thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteneinde van het aanlegbed. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. Toen de farizeer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat zij een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denarii schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij hun beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis de gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelf zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Tot zover ons schriftgedeelte. Willen wij nog bidden met elkaar. Vader in de hemel, we willen u danken dat wij uw woord mogen hebben. Dat we eruit mochten lezen en dat we dat ook vanmorgen met elkaar mogen overdenken. Wilt u mij helpen bij het spreken en wilt u ons allemaal helpen bij het luisteren. En geef ons geopende harten om door deze geschiedenis ook heen u beter te leren kennen en een ontmoeting met u te hebben. Heer, wilt u zo uw woord zegenen aan ons aller hart om Jezus wil. Amen. Als je jong bent, dan zou je misschien boven de preek van vanmorgen kunnen zetten. Krijg nou wat? Heb ik dat? En als je misschien voor een andere titel zou willen kiezen, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, een ontmoeting om nooit te vergeten. Het is waarschijnlijk niet zonder reden dat de schrijver Lucas deze geschiedenis vermeldt op een moment in het leven van Jezus dat hem verweten werd dat hij een vriend van tollenaars en zondaars was. En misschien doet hij dat wel, Lucas, om aan te tonen dat het juist voor hun welzijn was en om hen tot bekering te brengen. Dat Jezus omging met zondaars, tollenaars. We zien in de evangeliën, in de Bijbel, dat het altijd weer opnieuw gaat om de ontmoeting met de persoon van de Heer Jezus Christus. We zijn misschien met een verlangen in ons hart naar hier gekomen om elkaar weer te zien, om met elkaar te praten, straks koffie te drinken, om elkaar weer te ontmoeten. Maar in de allereerste plaats gaat het toch eigenlijk om de ontmoeting met God vandaag. Gaat het om de ontmoeting met Jezus Christus. En overal waar mensen met Jezus Christus in aanraking komen, daar gebeurt wat. Dan gebeurt er wat met hen. En je komt dan nog wel eens tot verrassende ontdekkingen. Heel gelovige, misschien mag ik het woord vroom gebruiken, vrome en goddeloze mensen staan, als het erop aankomt, vaak heel anders tegenover God dan je ooit gedacht zou hebben. Dat blijkt denk ik ook uit de geschiedenis van vandaag. Jezus was uitgenodigd in het huis van een zekere Simon. En de Bijbel zegt, deze Simon was een fariseer. Hij was een van de geestelijke leiders van Israël. Iemand die zich misschien ver verheven voelde boven al dat zondige gespuis om hem heen. Al die mensen die de wet niet kenden, laat staan de wet hielden en die als zondaren leefden. Een heel vroom iemand. Misschien had hij Jezus uitgenodigd met de gedachte om hem nu eens niet over te laten aan tollenaars en zondaren. Ditmaal zit, en misschien beter gezegd ligt, Jezus dus niet met de mensen van de straat aan tafel, maar bij een vrome farizeeën. Het is zo mooi dat we in de Bijbel zien, bijvoorbeeld in Lucas 5 vers 29, dat Jezus kent geen onderscheid des persoons. Hij is voor iedereen gekomen. Voor u, voor jou, voor iedereen. Zonder uitzondering. Misschien dacht Simon dat het hem een goede naam zou bezorgen om zo'n gast aan tafel te hebben. Ik denk dat hij het zeker als een eer ervaren zal hebben. En als alles dan volgens plan lijkt te verlopen, dan gebeurt er opeens iets bijzonders. Dan gebeurt er wat ongewoons. Vandaar het thema, krijg nou wat. Heb ik dat? Uitgerekend daar en dan gaat het gebeuren. Een ontmoeting tussen Jezus en iemand van de straat. Een ontmoeting die een radicale ommekeer, een omwenteling, een revolutie brengt in het leven van een vrouw die eigenlijk geen leven had. De hele stad kende haar, zegt de Bijbel. Nou, dan ben je zo bekend als de bonte hond, geloof ik, zeggen ze dan. Hè? De hele stad kende haar. Iedereen wist hoe slecht zij was. Zij stond bekend, niet vanwege de kleur van haar haar, niet vanwege de manier van haar lopen. Nee, de hele stad kende haar vanwege het feit dat zij een zondares was. Nou, de Bijbel laat in het midden wat die zonde is geweest. We kunnen er naar gissen, we kunnen er naar raden. Misschien was zij prostituee, ik weet het niet. Maar ik heb zo het idee dat iedereen, omdat ze wisten dat zij een zondares was, op haar neerkeek en haar ook minachtte. En met deze vrouw heeft Jezus een ontmoeting. En de Bijbel leert ons verschillende belangrijke dingen over deze vrouw. In de eerste plaats misschien, de Bijbel zegt iets over haar toestand. Ik heb dat al gezegd. De Bijbel zegt, zij was een zondares. Zij was een zondaar. Net als wij allemaal. Ik denk dat we ook uit de geschiedenis kunnen halen dat deze vrouw haar nood kende. Haar nood. Ze kende haar nood. En de vraag voor ons allemaal is, kennen wij onze nood? Kennen wij onze eigen nood? Er is zoveel nood in de wereld. We hebben het over de nood in de wereld. Maar kennen wij ons eigen nood? Nood van ons hart. De nood van ons eigen leven. En in de derde plaats zien we dan dat zij kwam tot de enige die iets aan die nood kon doen. Ze gingen mee naar Jezus. Al was het in het huis van een farizeeër. Al zou het in het huis van de burgemeester geweest zijn. Woorden van een lied zeggen, kom, o kom met al je noden, vrede wordt je aangeboden. Vlug dan, eer je sterven moet, met je zonde aan Jezus voet. Al moet je er het dak voor openbreken, al moet je ervoor in een boom klimmen, zoals Zacchaeus deed. Dat interesseert je dan helemaal niets meer, dan heb je nog maar één doel. Als je werkelijk weet en beseft dat je een zondaar bent. En dat je een nood hebt in je leven, dan wil je nou nog maar één ding doen. Dan wil je bij Jezus komen. En zo komt deze vrouw binnen in het huis van Simon, de fariseer. Zo'n maaltijd speelde zich doorgaans niet af in de privésfeer. Mensen konden zomaar binnenlopen en kijken wat er eigenlijk aan de hand was, wat er gaande was, wat er gebeurde. En toch kan ik me wel voorstellen dat het deze vrouw enige moeite gekost moest hebben, daar zij wist dat ze daar niet bepaald welkom zou zijn. Zij had geen uitnodiging ontvangen om te komen eten. Voor haar was de rode loper niet uitgelegd, verre van dat zou je kunnen zeggen. Ze wist dat ze daar niet welkom zou zijn. Door al die mensen die daar waren. En we zien dan, zij spreekt niet met Jezus. En Jezus nog niet met haar. Maar ze doet wel iets. En wat zij doet, is meer dan woorden zouden kunnen uitdrukken. Als ze in de nabijheid van Jezus komt, dan laat ze haar tranen de vrije loop. Kregen haar emoties de overhand? Misschien omdat zij zich zo weer bewust werd van haar zonde. En het berouw, de spijt die ze daarover had, we weten het niet. Eén ding is echter wel duidelijk. Dit is geen scène die gespeeld wordt, zoals je dat misschien tegen zou kunnen komen in allerlei dramaseries. Dit is echt. Dit is puur, dit komt recht uit haar hart. De natte voeten van Jezus droog ze af met haar hoofdhaar. Een opmerkelijke daad, want Joodse vrouwen, heb ik eens gelezen, die ontbonden hun haar niet in het openbaar. Maar de publieke opinie is niet belangrijk op dit moment. En ze kust zijn voeten en zalfde die voeten met kostbare mirre. Normaal werd dat over het hoofd uitgegoten. Hier waarschijnlijk als een teken van nederigheid. Het verzorgen van de voeten was een minachtend werk wat gedaan werd door een slaaf. Laten we maar denken aan die geschiedenis van de voetwassing. Dat niemand van de discipelen zei van nou, dat wil ik wel doen. Ze keken allemaal naar elkaar en ze dachten, doe jij het maar. En uiteindelijk was het toen de Heer Jezus die dat op zich nam. Ze stelt zich op als een dienstmaagd, als een slavin zou je kunnen zeggen. Dat is wat er gebeurt. En dan komt de reactie van Simon. Als de fariseer ziet wat er allemaal gebeurt op dat moment, kan hij zich nauwelijks bedwingen. Hij ergert zich groen en geel en denkt, wat een vertoning. En dat in mijn huis. Misschien had hij zich voorgenomen om met Jezus over allerlei theologische vraagstukken te discussiëren. En dan komt daar die vrouw nota bene. Die vrouw, om zich emotioneel volledig te laten gaan. Maar Simon houdt zich netjes en laat het niet merken, maar inwendig moet hij gestikt hebben en nu weet hij het ook zeker. Hij is niet een profeet. Hij is niet een profeet. Want dan zou hij kennis hebben van wie deze vrouw is. En zijn heiligheid zou hem dan zou haar dan ook verboden hebben om hem te benaderen. En als we dan kijken in de geschiedenis van deze gebeurtenis, dan zien we dat Jezus laat merken dat hij de gedachten van Simon kent. Want we hebben gelezen, Simon dacht bij zichzelf. Hij zei het niet, hij dacht. Ja, hij dacht bij zichzelf. En Jezus laat nu merken dat hij de gedachten van Simon wel kent. En doordat Jezus dat laat merken, zou hij dan ook niet weten welke vrouw het is die dit doet. En met welke vrouw hij te maken heeft. De fariseer had niet hardop gesproken, maar Jezus beantwoordde zijn gedachten. Ik moest denken aan wat er staat in Psalm 139, waar staat geschreven dat God verstaat van verre onze gedachten. Nou, dat kan ons afschrikken, dat kan soms heel benauwend zijn, van nee toch, God kent zelfs mijn gedachten. Maar dat kan ook een enorme troost zijn. Soms heb je zelfs geen woorden meer, vanuit je nood. En dan mag je weten dat God zelfs je gedachten kent. En hij maakt duidelijk, Jezus, dat hij wist wie en wat voor soort man Simon was. Het is heel interessant hoe dit opgebouwd is, deze gebeurtenis. En Jezus illustreert dat door een gelijkenis, door een verhaal dat heel eenvoudig lijkt, maar een hele diepe betekenis heeft. Jezus zegt, er waren twee schuldenaars. En de een had 10 keer zoveel schuld als de ander. Er wordt gesproken over een schelling. Romeinse munt, de waarde circa een dagloon van een arbeider. De een heeft dus een veel grotere schuld dan de ander. En als Jezus hier deze twee mensen op het oog heeft, Simon en deze vrouw, dan zou je kunnen denken dat die vrouw degene is met die veel grotere schuld en dat ze die nooit kan afbetalen, maar ook de fariseer heeft schuld. De waarheid die Jezus in deze korte gelijkenis naar voren brengt en openbaart is deze, dat ze allebei niet in staat zijn om hun schuld te betalen. Geen van beiden, zegt de Bijbel. Ze zijn geen van beiden in staat om de schuld te betalen. De mens denkt vaak dat hij het zelf wel in orde kan maken met God. Misschien door een beetje goed te leven, door een beetje je best te doen, door misschien wat godsdienst te bedrijven, enzovoort. Maar onze schuld bij God kunnen we nooit zelf afbetalen. Wat je ook doet. Nooit. De schuld kan alleen maar kwijtgescholden worden. En dat is genade. Nu, wie van hen zal hem dan het meest lief hebben? Nou, het vereist niet veel inzicht om te bedenken wie de weldoener meer dankbaar zou zijn. En alhoewel het antwoord van Simon met wat tegenzin gegeven lijkt te worden, gaat Jezus daar verder niet op in, maar hij stemt toe dat Simon het juiste antwoord gegeven heeft. Simon zei, nou, ik veronderstel degene die dus de meeste schuld had. En dan gaat Jezus tot de toepassing over, in de versen 44 tot en met vers 46. Hij keert zich naar de vrouw toe, maar hij spreekt nog tegen Simon. Heel interessant. En dan zegt hij, Simon, zie je deze vrouw? Nou, dat is een interessante vraag. Zie je die vrouw, Simon? Had hij haar gezien? Zien wij die vrouw? Dat is een interessant punt. Kon hij verder kijken dan alleen maar de buitenkant? Want daar gaan we zo vaak mank aan. Ook als christen. Dat we mensen oordelen en veroordelen op de buitenkant. Omdat ze lang haar hebben of omdat ze, ja, met blote knieën lopen of wat dan ook, in hun broek. Ja, dat doe je toch niet als christen? Is het niet zo dat de Bijbel zegt dat wij zien vaak naar de buitenkant hetgeen wat voor ogen is, maar dat God het hart aanziet? Simon kon die vrouw niet zien zoals ze was op dat moment, in dat gebeuren. Hij kon dat niet zien. Hij kon haar alleen zien en hij had haar alleen maar gezien zoals zij was geweest tegen haar oude achtergrond. Om het zomaar te zeggen, in haar zondige staat. En Jezus gaat dan verder om haar houding en die van zijn gastheer tegenover elkaar te zetten. En nu blijkt het dat, alhoewel Simon Jezus in zijn huis had uitgenodigd, hij hem niet die behandeling had gegeven waar Jezus eigenlijk die Jezus toekwam. Die hij aan een geëerde gast verschuldigd was. Men zou hebben mogen verwachten dat de gastheer voor water zou hebben gezorgd om de voeten te wassen. Maar Jezus had die hoffelijkheid niet ontvangen. Maar zijn voeten waren gewassen geworden door de tranen van deze vrouw. Zo ook met de kus. Om welkom geheten te worden, die volgens Joods gebruik van de gastheer verwacht mocht worden. Maar Jezus was voortdurend gekust op zijn voeten. Door die vrouw. En tenslotte, terwijl Simon verzuimd had om het hoofd van Jezus te zalven. En laat ons maar denken aan die mooie woorden van Psalm 23. Gij zalft mijn hoofd met olie. Had de vrouw zijn voeten gezalfd. En niet zomaar met een of andere goedkope olijfolie die makkelijk te krijgen was. Maar met een zeldzame, zeer dure mirre. Zie je deze vrouw, Simon? Het is als het ware alsof Jezus zegt, je kijkt naar deze vrouw met minachting. Je hebt haar al lang veroordeeld. Je hebt haar al lang afgeschreven. Maar bedenk hoeveel vriendelijker zij voor mij is dan jij bent. Moet ik dan jouw vriendelijkheid accepteren en aannemen en die van haar afwijzen? Zij die jou in alles overtroffen heeft? De reden waarom sommige mensen vaak de moeite en de inzet van actieve en ijverige christenen voor God en zijn dienst afkeuren, is omdat zij vaak zelf niet bereid zijn om datzelfde te doen als die ijverige actieve christenen. Maar omdat die mensen besloten hebben om hun godsdienst wat goedkoop en gemakkelijk te houden. Nu, deze vrouw had er heel veel voor over om haar dankbaarheid en om haar liefde voor God tot uitdrukking te brengen. En de vraag die ik wil stellen vanmorgen aan u en aan mij is, wat hebben wij er voor over? Wat hebben wij er nu echt voor over in ons dagelijks leven om onze liefde en dankbaarheid aan God te tonen? En dan vanaf vers 47 zien we dat Jezus nog een stap verder gaat. En dan geeft hij een antwoord aan Simon aangaande de bedenkingen die hij tegen Christus had. Dus eerst heeft hij hem eigenlijk gewezen door die illustratie op de bedenkingen die Simon tegen die vrouw had. Maar Jezus gaat verder en nu gaat Jezus eigenlijk hem duidelijk maken en antwoord geven op de bedenkingen die Simon tegen Jezus, de Christus, had. Hij zegt tegen Simon dat de zonden van deze vrouw vergeven zijn. Hij redeneert de zonde niet weg. Jezus zegt niet zand erover. God ziet de zonde ook niet door de vingers. Hij zegt niet het valt wel mee. Nee, hij zegt het waren er velen. Met andere woorden van, ik weet precies waar ik het over heb, Simon. Als we het over deze vrouw hebben. Maar ook eigenlijk over jou hebben. Het waren er velen. En tevens is dit een antwoord op de vraag of Jezus haar wel zou kennen. Hij wist dat zij een zondares was en zij was vergeven geworden. Want zij betoonde veel liefde. Jezus, wat zegt Jezus niet? Jezus zegt niet dat het handelen van deze vrouw haar vergeving gebracht heeft. Zelfs niet dat het een verdienste was vanwege haar liefdebetoon. Overeenkomstig zijn korte gelijkenis en zijn woorden maakt Jezus duidelijk dat haar liefde een bewijs was van het feit dat zij al vergeven was geworden. Het was een antwoord, een respons op de genade van God. Haar zonden waren vele. Gods genade en zijn vergeving waren overvloedig. En haar dankbaarheid en haar liefde was groot. In tegenstelling tot het gezegde van Jezus, maar wie weinig vergeven wordt, die betoont ook maar weinig liefde. En het ligt een beetje voor de hand om hierbij dan ook aan Simon te denken. Hij had weinig liefde betoond en de implicatie is dat hem misschien ook maar weinig vergeven was geworden. Ja, de vraag is misschien zelfs of hij in het geheel al vergeving ontvangen had. Dit was het antwoord van Jezus waar Simon het mee moest doen. En ik denk dat het duidelijk genoeg was voor hem en ik hoop ook voor ons. En dan komen we bij het slot van deze gebeurtenis. De versen 48 tot en met vers 50. Daar staat dan die vrouw, na dat hele gebeuren. Daar staat die vrouw. Misschien niet begrijpend wat haar overkomt. Eigenlijk misschien geen raad wetend met de situatie. Misschien zich toch wat schuldig voelend, daar zij die maaltijd zo geweldig in het honderd gestuurd heeft. Zij heeft die hele maaltijd verstoord. En ze wacht af wat er nu verder gaat gebeuren. En dan zou Jezus Christus zichzelf niet zijn als hij zich niet zou wenden tot deze vrouw. En de hoop die in haar is, bevestigd door te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. En door dat te zeggen bevestigt hij niet alleen aan Simon dat hij een profeet is, maar dat hij de profeet is. De profeet die macht heeft om zonden te vergeven. En Lucas vermeldt dat deze uitspraak van Jezus gedachten bij de gasten losmaakte. De vergeving van zonden was namelijk een recht dat alleen aan God was voorbehouden. Want wie kan zonden vergeven dan God alleen? Wie is deze, zeggen zij. Wie is deze dat hij zelfs de zonden vergeeft? Maar Jezus gaat daar niet op in. Hij negeerde ze volkomen. Zijn belangstelling ging uit naar deze vrouw. Die vanuit haar nood en met haar nood bij hem was gekomen. En hij zei, uw geloof heeft u behouden. Dat laat ons zien dat de liefde waar eerder over gesproken was, het gevolg en niet de oorzaak was van haar verlossing. Ja, we doen goede werken als het goed is als christen, niet om behouden te worden, maar omdat we behouden zijn, doen we goede werken. Die God van tevoren voor ons bereid heeft. Paulus zei eens, want het evangelie is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. We kunnen een heel vroom iemand zijn, een wetgeleerde, een schriftgeleerde, een vroom iemand en weinig of niets van de liefde en de vergeving van God hebben begrepen. Dat is mogelijk. We kunnen ook zijn als deze vrouw die zich zo bewust was van haar zonde. En van het feit dat ze een nieuw mens, een nieuwe schepping was geworden door Jezus Christus. En die al het kostbare hem, Jezus, niet wilde onthouden uit dank voor de vergeving van haar zonde. Nu laat deze vrouw een voorbeeld voor ons zijn. Het breken van de fles was noodzakelijk. Je had verschillende flessen, er wordt hier gesproken over een albasten kruik met een nauwe, vaak hadden ze een hele nauwe hals aan de bovenkant, zodat de olie niet in overvloedige mate uit dat flesje zou stromen, maar dat het eigenlijk met druppeltjes gewijs zou gaan. Maar hier wordt de hals gebroken, zou je kunnen zeggen, zodat de olie vrijelijk kon stromen. Breken van de fles was noodzakelijk. Verbreking is soms nodig voor ons allemaal. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb altijd een beetje moeite gehad met dat koortje wat we dan zongen in de gemeente van neem mij, breek mij, vul mij en zend mij. Nou, die drie dingen die kon ik helemaal, neem mij kon ik zingen en vul mij en zend mij. Maar als je dan zingt van breek mij, dan zong ik toch soms wat zachter, ja. Niet leuk, hè, om verbroken te worden. Denk maar aan de wonderbare spijziging. Jezus kon alleen die mensen maar voeden, al die duizenden mensen, doordat het brood gebroken werd. Jezus zegt, als we vrucht willen dragen, of meer vrucht willen dragen, laat staan veel vrucht willen dragen, dan zal dat alleen maar gaan via de weg van snoeien. Maar wie wil er gesnoeid worden? Want snoeien doet pijn. Willen wij alles op het altaar leggen? Als we voor Jezus willen kiezen, als je Jezus wil volgen, dan kost het je wat. Anders moet je niet voor hem kiezen. Jezus zegt, wie achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op, dagelijks, en volg mij. Het kost je wat, ja, het kost je alles. Het kost je alles. Deze vrouw dorstte naar de bron van levend water. En ze kwam bij de bron, Jezus Christus. En er was die geweldige zekerheid, zijn eigen woord. Hij die zei, ik zeg u, met alle autoriteit, uw zonden zijn vergeven. En het middel was geloof, geloof. En een geweldige zegen, een inhoud die we terugvinden in de Bijbel. Ze ontving vergeving, zegt de Bijbel. Ze ontving redding, ja, er wordt gesproken over behoudenis. En er wordt gesproken over vrede. Go into peace. Ja, ga de vrede binnen. En ga die vrede ervaren in je hart. Er is voor de grootste zondaar vergeving die berouwvol tot Jezus gaat. Jezus neemt de zondaars aan. Paulus zei eens, ik was de grootste van alle zondaars, maar mij is genade bewezen en daarom heb ik in zijn dienst overvloediger mogen werken dan de anderen. Niets dan een zondaar, maar verlost. Wat heeft Simon tot slot met deze boodschap gedaan? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Het is misschien ook niet zo belangrijk. Misschien is veel belangrijker de vraag, wat doen wij ermee? Wat doen wij ermee? Hebben wij dat wonder al beleefd van de vergeving van onze zonden, enkel omdat Jezus Christus ons in genade aannam? Misschien verlangt u of verlang jij, hoe jong je ook bent, vandaag na zo'n ontmoeting, na zo'n aanraking met Jezus, om je voor het eerst, of misschien bij vernieuwing, aan Christus over te geven. Om je leven aan hem toe te wijden. En vanmorgen kan deze plaats, een plaats van ontmoeting zijn. De weg is eenvoudig. Open je hart. Open je hart en vraag Jezus binnen te komen. En hij zegt, als jij de deur open doet, ik zal bij je binnenkomen en maaltijd met je houden. Want ik heb mijn leven gegeven voor jouw zonden. Open je hart en vraag Jezus binnen te komen. Leg alles op het altaar. Zijn wij bereid om alles op het altaar te leggen? Heb een ontmoeting met Jezus. En als dat gebeurt, dan zal het een ontmoeting worden om nooit meer te vergeten. Amen. Zullen wij een moment van stilte hebben om juist in de stilte ruimte te maken voor een persoonlijke ontmoeting met hem. Amen.